Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met ons. Vanavond zal onze pastoor medewerker, broeder Brinkman, voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Van Lavieren van Binsbergen uit Elem. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen Israëls eer Heer. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. In Jeremia 29, vers 13 lezen we dat de Heere tegen de ballingen in Babel zegt: u zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. We willen met elkaar zingen van Psalm 63, vers 1. Psalm 63, vers 1. Nu had u bijna een rustige avond gekregen, maar dat is u kennelijk niet vergund. Is het nu beter? Dankjewel. We willen deze avond ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En dat willen we beamen met een van mijn favoriete liederen. Dat is Weerklank 486 vers 1 en 3. 486 uit Weerklank vers 1 en 3 als amen op de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we voor de tweede keer vandaag in de gelegenheid zijn om hier in de kerk te komen, om thuis via internet de dienst te volgen, om thuis de kerkradio aan te zetten. Heere God, dank u wel dat u ons dat geeft. Getrouwe God, we bidden u, geeft u ons een goede ontmoeting hier met elkaar, naar binnen toe. Maar geef dat we bovenal ook een ontmoeting met u naar boven toe mogen hebben. En geef dat we vanavond een boodschap krijgen om mee te nemen naar buiten. Heer, we bidden u om een gezegend uur met elkaar. Wilt u zelf met uw Heilige Geest in ons midden zijn, bij het orgelspel en het zingen, bij het spreken en het luisteren. Geef dat we niet alleen met onze oren luisteren, maar ook met ons verstand en ook met ons hart. Heere God, wilt u geven dat er vanavond één of meerdere mensen de kerk verlaten of het toestel uitdoen en zeggen bij zichzelf of misschien wel hardop: Oké, dit was voor mij. Heer, wilt u zelf door uw Heilige Geest spreken? Neemt u alles weg wat ons kan hinderen in het spreken en luisteren? Geef dat we met elkaar een dienst mogen hebben tot eer van uw heilige naam. Ook op de andere plekken vanavond, waar in ochtend en waar dan ook ter wereld uw evangelie nog verkondigd mag worden. Heer, wilt u geven dat uw woord niet leeg zal terugkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt. Zo bidden we u. In de vergeving van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. De schriftlezing van vanavond vindt u in 2 Kronieken 34. En ik heb voor mezelf nog niet besloten of ik het hele hoofdstuk zal lezen. Je kijkt al een beetje zuinig, zie ik. Jouw vader heeft 2 mobieltjes nodig om dat hele hoofdstuk te bekijken. Misschien, ik heb vanmiddag geprobeerd om hem wat in te korten. We gaan zien of dat gebeurt. Ik weet het nog niet. 2 Kronieken 34. Er is een vergelijkend deel in Koningen. Ik meen 2 Koningen. Dat beschrijft min of meer dezelfde geschiedenis. Maar ik heb ervoor gekozen om het gedeelte uit 2 Kronieken 34 te lezen. En eigenlijk horen 2 Kronieken 34 en 35 bij elkaar. Maar dat doe ik in ieder geval niet. 2 Kronieken 34 vanaf het begin. Er staat bij mij boven: Jozia, koning van Juda. Jozia was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in de wegen van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. In het 8e jaar van zijn regering, hij was dus toen 16, toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. In het 12e jaar, toen was hij dus 20, begon hij Juda en Jeruzalem van de offerhoogten, de gewijde palen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn ogen de altaren van de Baals af. Hij brak de wierookaltaren die er bovenop stonden stuk, ook de gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden brak hij in stukken en hij verpulverde ze en hij strooide het stof op de graven van hen die het daaraan geofferd hadden. De beenderen van de priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. Ook in de steden van Manasse, Efraim en Simeon, ja, tot Naftali toe, onderzocht hij hun huizen rondom. Hij brak de altaren en de gewijde palen af, verbrijzelde de gesneden beelden door ze te verpulveren en brak al de wierookaltaren in heel het land van Israël stuk. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem. We lezen verder vanaf vers 14. Josia geeft de opdracht om de tempel te herstellen, te renoveren. Het geld wat bij elkaar gebracht is, dat wordt in de hand gegeven van de uitvoerders, de ambachtslieden en de bouwlieden. En ze beginnen te werken. Vanaf vers 14. Toen ze het geld dat in het huis van de Heere gebracht was tevoorschijn haalden, vond de priester Hilkia het wetboek van de Heere, gegeven door de hand van Mozes. En Hilkia nam het woord en zei tegen de schrijver Safan: ik heb het wetboek gevonden in het huis van de Heere. Hilkia gaf die boekrol aan Safan. Safan bracht die boekrol naar de koning en bracht de koning bovendien verslag uit door te zeggen: alles wat in de hand van uw dienaren gegeven is, dat doen zij. Ze hebben het geld dat in het huis van de Heere gevonden is ingezameld en hebben het in handen gegeven van hen die aangesteld zijn en in handen van hen die het werk uitvoeren. Ook maakte de schrijver Safan het volgende aan de koning bekend: de priester Hilkia heeft mij een boekrol gegeven. En Safan las eruit voor in de tegenwoordigheid van de koning. Het gebeurde nu, toen de koning de wetswoorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Toen gaf de koning de volgende opdracht aan Hilkia: Ahikam, de zoon van Safan, Abdon, de zoon van Micha, de schrijver Safan en Azaja, de dienaar van de koning. Ga de Heere raadplegen voor mij en voor wie overgebleven zijn in Israël en in Juda over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heere die over ons is uitgegoten is groot, omdat onze vaderen het woord van de Heere niet nauwlettend in acht genomen hebben, overeenkomstig alles wat in deze boekrol geschreven is. Toen ging Hilkia met hen, die de koning gestuurd had, naar de profetesse Hulda, de vrouw van Salem, de zoon van Tokat, de zoon van Hasra, de beheerder van de priesterkleding. Zij woonde in Jeruzalem in het nieuwe gedeelte en ze spraken met haar overeenkomstig die opdracht. En ze zei tegen hen: zo zegt de Heere, de God van Israël. Zeg tegen de man, dat is dus Josia, die u naar mij toegestuurd heeft: zo zegt de Heere, zie, ik ga onheil over deze plaats brengen en over de inwoners ervan, namelijk al de vervloekingen die in de boekrol beschreven zijn, die men in de tegenwoordigheid van de koning van Juda gelezen heeft. Omdat ze mij verlaten hebben en reukoffers aan andere goden gebracht hebben, zodat ze mij tot toorn verwekt hebben met al het werk van hun handen, daarom zal mijn grimmigheid uitgegoten worden over deze plaats en niet uitgeblust worden. Maar tegen de koning van Juda, die u gestuurd heeft om de Heere te raadplegen, tegen hem moet u dit zeggen: zo zegt de Heere, de God van Israël, wat betreft de woorden die u gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht van God vernederd hebt toen u zijn woorden hoorde tegen deze plaats en de inwoners ervan, en u zich voor mijn aangezicht vernederd hebt, u uw kleren gescheurd hebt en voor mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Zie, ik ga u met uw vaderen verenigen en u zult met vrede in uw graf bijgezet worden. En uw ogen zullen al het onheil dat ik over deze plaats en over de inwoners ervan ga brengen, niet zien. Daarop brachten zij de koning verslag uit. En dan lees je verder dat koning Josia deze boodschap niet voor zichzelf houdt, maar het doorgeeft aan het volk. En dan lees je in die laatste verse dat het verbond tussen de Heere en het volk opnieuw bevestigd wordt. We willen met elkaar gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 119 en daarvan vers 53. Psalm 119, vers 53. Gemeente, straks na de preek zingen we Weerklank 253 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 4. Ik denk dat ik mag zeggen, moet zeggen, dat het een ingetogen lied is. Kijk naar boven. Er ging een vinger omhoog. Ik weet ook niet eens of u hem goed kent, maar ik had de orde van dienst klaar op donderdag of vrijdag. En toen ik gisteren klaar was met de preek, dacht ik van, oké. Dus daarom laat ik deze zingen. Mocht u hem niet mee kunnen zingen, lees dan gewoon de tekst mee. Weerklank 253, vers 1, 2, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Enthousiasme gezocht. Dat is het thema voor het komende winterwerkseizoen. Op de toerustingsavonden, 2 weken terug, dachten we na over koning Hiskia. En aan de hand van suggesties van de HGB, de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, werd toen als het ware die tekst in drieën geknipt. Het was een beweging naar boven, naar God toe, naar binnen, de gemeente, en naar buiten, de wereld in. Dominee Schonewille had het daar vanmorgen ook al over. Naar boven, naar binnen, naar buiten. En in 2 Kronieken 34 komen die bewegingen ook aan de orde. Er is een koning aan het bewind gekomen. En hij is jong. Jullie zijn al te oud. Hij was 8 jaar. Zijn opa Manasse was 55 jaar koning geweest. Zijn vader Amon was op 22-jarige leeftijd koning geworden, maar die regeerde maar 2 jaar. Want koning Amon, zijn vader, werd door zijn eigen dienaren in zijn eigen huis gedood. Toen hij dus 24 was. En daarom was zijn zoon Josia zo jong. Die was nog maar 8. En dan lees je in die eerste verse dat er een koning wordt aangesteld in Juda, Jeruzalem. Een koning van 8 jaar, die 31 jaar zou regeren. Een koning van 8 jaar? Had hij een mentor? Misschien familie die hem hielp? Was er misschien een priester of een hoge priester die voor hem regeerde? Misschien zijn moeder? Was het misschien iemand uit het volk? Want toen die moordenaars zijn vader gedood hadden, kwam het volk in beweging en ze doodden de moordenaars van zijn vader. En toen stelden ze Josia als koning aan, dat deed het volk. Was er misschien iemand uit het volk die hem hielp om koning te zijn? Het staat er niet. Wat er wel staat, hij, dat is koning Josia, deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in de wegen van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. Het is alsof de kroniekenschrijver bij het begin van hoofdstuk 34 en 35, wanneer hij het heeft over Josia, als het ware een samenvatting geeft. Zo van, wil je weten hoe Josia was? Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, ging in de wegen van zijn vader David en week niet af naar links of naar rechts. Als je net een beetje geluisterd hebt, dan heb je gehoord dat Amon zijn vader was. En er staat hier dat Josia ging in de wegen van zijn vader David. David was zijn vader toch niet? Hier wordt mee bedoeld dat hij net zo gelovig zijn weg ging als David. Een over. En nog wel verder, grootvader. David, van wie de Heere God zegt dat hij een man naar Gods hart was. Zoals David de Heere diende, zo diende Josia de Heere. Dat werd niet van zijn opa Manasse en van zijn vader Amon gezegd. Zeker niet. Dan lees je in hoofdstuk 33 dat die beiden deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Josia had echt een verkeerd voorbeeld gekregen. Opa Manasse was op latere leeftijd wel tot bekering gekomen, maar van zijn vader Amon had hij waarschijnlijk niet veel goeds geleerd. Maar toch, die zoon Josia week niet af naar rechts of naar links. De inleiding hebben we gehad, de eerste 2 versen. Daarmee is Josia getypeerd. Zo was die. En dan begint als het ware het verslag van de kroniekenschrijver in hoofdstuk 34 en 35. En dan lees je in het eerste gedeelte van vers 3, in het 8e jaar van zijn regering. Hij begon toen hij 8 was, dus in het 8e jaar, toen was hij 16. 15, 16. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. In het 8e jaar van zijn regering. Ongeveer 16 jaar oud. Toen begon hij God te zoeken. Dan kijk ik even naar achter. Dan gaan we het hoofd omhoog. Steek je vingers omhoog. Wie is de 16? Niemand. Dat dacht ik wel. Ben je ouder dan Josia? Jij bent ouder, Arie, ik hoor het al. Hier vooraan zitten een paar die jonger zijn. Toen Josia 16 was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Misschien zitten de mensen thuis ook wel te kijken. Het is een vraag voor ons allemaal. Sinds wanneer bent u aan het zoeken? Of hebt u hem al gevonden? Of, en dat kan natuurlijk ook, je zit hier met je man of met je vrouw mee, of met je ouders mee, omdat je moet. Of misschien zit je hier al jaren. En moet je, als je eerlijk bent, gewoon zeggen, ja, ik ben er wel. Maar of ik nou zoek? In het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Josia is op zoek naar boven. En dan moet je je voorstellen, hè? Dit is een koning van 16 jaar. Die heeft toch alles? En als hij het nu nog niet heeft, dan heeft hij het over een paar jaar wel. Waarom zou hij naar God zoeken? In die tijd. Met dat voorbeeld wat hij gehad heeft. Ik heb het met mijn schoonvader uitgebreid gehad over dat zoeken. Wat is dat? Is het echt zo dat Josia God nog niet kende? En dat hij op zijn 16e begon te zoeken? Dat hangt ervan af hoe je dat woordje zoeken, wat in het Hebreeuws staat en wat bij hier met zoeken is vertaald, hoe je dat vertaalt. Want dat Hebreeuwse woord kan ook iets anders betekenen. Het kan ook betekenen raadplegen, of onderzoeken, of je toevlucht nemen tot God. Zo is datzelfde Hebreeuwse woord vertaald verderop in vers 21 en 26 in de herziene Statenvertaling met raadplegen. Dan klinkt het zo. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te raadplegen. Zou het dat niet kunnen betekenen? Zou het niet zo kunnen zijn dat Josia al voordat hij 16 was God kende? Maar dat hij op zoek was naar de wil van God voor zijn leven. Zodat hij koning kon zijn zoals God wilde dat hij zou zijn. Was hij dat aan het zoeken bij God, antwoord op die vraag? Misschien was Psalm 119, vers 17, wel wat Josia zocht bij God. Daar staat, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Zocht Josia goddelijk licht, vervulling met Gods geest, om koning te kunnen zijn. Er was niemand 16 achterin. Maar het komt nu naar je terug. Ik denk dat op zijn 16e Josia God al kende. Dat hij al eerder tot geloof was gekomen. Doen wij dat ook? Zoeken we op dezelfde manier als Josia de wil van God? Raadplegen we hem? Is dat ons zoeken? Toen ik met mijn schoonvader het hierover had, sloeg ik ook even een blik in de krant die daar op tafel lag. Want als je wilt weten hoe God over sommige dingen denkt, dan moet je in de Bijbel kijken. Maar daar zit wel een probleem. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft in de afgelopen periode een enquête gehouden. En de uitkomsten daarvan stonden afgelopen donderdag in de krant. Met grote letters stond er op de voorpagina, veel christenen lezen weinig Bijbel. Ik bedacht dat je dat ook om kunt draaien en dan betekent het bijna hetzelfde. Weinig christenen lezen veel Bijbel. Het is bijna hetzelfde. Misschien is dat iets om dit jaar enthousiast voor over te worden. Ten troost, en ik hoop dat het waar is, ook voor jullie op de achterste bank, in het artikel op bladzij 15 stond: jongeren lezen de Bijbel intensiever. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je die Bijbel lezen? Wat heb je eraan? Dat lees je al in het tweede deel van vers 3. Daar staat: in het 12e jaar van zijn regering, dus toen hij 20 jaar oud was, begon Jozia, Juda en Jeruzalem van de offerhoogten, de gewijde palen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. Toen hij 20 was, ondernam Jozia actie. Waarom 20? Waarschijnlijk is dat omdat een man op zijn 20ste in die tijd volwassen was. In Numeri lees je in hoofdstuk 1 vers 3 en 26 vers 2 dat als de soldaten, zeg maar, de mannen geteld werden in de woestijntijd, dat de Heere God de opdracht gaf aan Mozes om de strijdbare mannen te tellen van 20 jaar en ouder. Op 20-jarige leeftijd kun je duidelijk zien dat Jozia aan het werk gaat. Koning Jozia regeert. En het was Jozia duidelijk geworden dat hij van boven, in de periode dat hij God zocht, nu naar buiten moest. Het lijkt erop dat hij naar binnen en naar buiten tegelijk ging, want in Juda en Jeruzalem werden de afvalhoogten vernietigd. Maar hij bleef niet bij de grens staan, hij ging verder. Israël in. Dat tienstammenrijk was al weggevoerd, maar ook daar werden de offerhoogten afgebroken. Moet je voorstellen, wat zijn opa en zijn vader hadden opgebouwd, brak hij af. Over enthousiasme gesproken. Of is het gewoon gehoorzaamheid aan wat hij van God gehoord had? De HGB was tot de keuze van dit thema gekomen omdat het kerkenwerk 2,5 jaar wat gehinderd is geweest. Soms werd bijna alles stilgezet. Het moest tot een herstart komen en daarom dat thema, enthousiasme gezocht. Maar moet je eens voorstellen hoe dat in Israël was. Ik denk dat we inderdaad 2,5 jaar last van corona hebben gehad. Maar sinds koning Hizkia was het in Juda 57 jaar kommer en kwel met de opa en de vader van Jozia. 57 jaar dat de afgodendienst werd aangehangen. En dan komt er een koning die God dient. Dat is werkelijk een wonder van genade, want menselijkerwijs zou je zeggen, dat zijn bijna 3 generaties, 57 jaar. Dan is er toch niemand meer die God kent? Ik heb een tijd gehad, ook toen ik hier nog pastoraal medewerker was, dat ik over wonderen nadacht als mensen tot genezing kwamen van een ernstige ziekte of zo. Maar weet u wel wat voor een godswonder het is? Dat wij hier vanavond met zoveel mensen zitten. Al had er hier vanavond maar 1 gezeten, dan is het nog een wonder. Jozia ging naar buiten. Een totale opruiming. Alles wat ook maar leek op afgodendienst, het werd afgebroken. Daar was zijn opa Manasse al mee begonnen toen hij tot bekering was gekomen. Maar Jozia gaat veel verder. En als je dat leest, wat hij dan allemaal doet, in vers 5 bijvoorbeeld, de beenderen van de priesters werden verbrand. Dat is de vervulling van een profetie, zo lijkt het. Ik denk dat daar, ja, het klinkt niet fijn, maar het lijkt erop dat de graven van priesters van de Baal werden opengemaakt en dat hun beenderen op het altaar werden verbrand. Dat was de vervulling van een profetie van jaren daarvoor. Maar het lijkt er ook op dat hij de priesters, de Baalpriesters, in die tijd heeft laten doden. En dan denkt u nu misschien van, nou, daar word ik nou niet echt enthousiast van. Misschien heb je dan wel een beetje weerzin, zo van, moet dat nou zo? Ja, maar dan moet u toch nog even terug naar vers 2. Daar stond, Jozia deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in de wegen van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. Jongelui, als je God zoekt, dan moet je keuzes maken. Bikkelhard zijn voor jezelf. Anders wordt het niet wat. Want op het moment dat je begint te twijfelen, weet je wat twijfelen is? Dat is een beetje naar links gaan en een beetje naar rechts gaan. Dat is op twee gedachten heen. En wij leven in een tijd dat er heel veel afgodspriesters zijn. En die priesters hebben allerlei dingen en allerlei middelen die ons bij God vandaan proberen te trekken. Je wilt God zoeken? Echt? Blijf dan niet hinken op twee gedachten. Toen ik hierover nadacht, moest ik denken aan een man, een jonge man, waarover ik eens ergens heb gelezen. Hij ging naar een bijbelstudiekring. En elke keer kwam die weer. Best enthousiast. Maar elke keer had hij weer vragen. Ja, en hoe zit dit dan? En hoe moet ik dat dan lezen? Op een gegeven moment begon de leiding van die bijbelstudiegroep zich wat af te vragen. En ze vroegen zich af, wat is dat toch? Waarom lijkt het wel dat hij die laatste stap niet durft te zetten? Dat hij toch die keuze niet maakt? Toen kwamen ze erachter dat hij op een doordeweekse dag bij de bijbelstudiegroep zat. En elk weekend kon je hem vinden op de Wallen in Amsterdam, waar hij prostituees bezocht. Hij week af naar links en hij week af naar rechts. Ik weet niet, vanmorgen had de dominee Schoon het willen over, ik meen de broodkruimels op de mobiel. Ik wil het dagelijkse woord nog wel eens open doen. En ik heb hem kennelijk in de nieuwe Bijbelvertaling staan. En ik las gisteren, toen ik met deze preek bezig was, ervoor las ik, wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Als God je iets duidelijk maakt, doe dat dan ook. Enthousiasme heeft ook gewoon te maken met gehoorzaamheid. Als je iets in de weg staat, ruim het op. Een aantal jaar, wij hebben thuis catechisatie af en toe. Daar moet je niet bij willen zitten hoor. Jaren terug was er een jonge vrouw die naar ons toe kwam, die zei, mag ik wat vragen? Het was na afloop hoor, iedereen was al weg. Jawel, wat is er? Nou, zei ze, willen jullie mijn computer een tijdje houden, mijn laptop? Dus wij hebben een tijdje een laptop te logeren gehad. Was niet erg, hij at niet veel, dus was prima. Waarom deed ze dat? Omdat ze merkte in die tijd dat die laptop voor haar een afgod was geworden. Gelukkig had ze door. En ze wist, zolang ik hem thuis laat staan, blijft het misgaan. En zo kwam die laptop bij ons. Bij Jozia was het zichtbaar, merkbaar en hoorbaar dat hij op zoek was naar God. In het 18e jaar van zijn regering, toen was hij 8 en 18, was hij 26. Toen was de tempel aan de beurt. Je zou kunnen zeggen, toen ging hij weer naar binnen. Die tempel moest gerestaureerd worden. Geld was bij elkaar gebracht. De tempel werd hersteld. Jozia was naar boven begonnen. Toen ging hij naar binnen en naar buiten. En nou weer naar binnen. Het is niet zo dat als je God eenmaal gevonden hebt, dat je kunt zeggen van oké, dat heb ik nu gehad. Nu ga ik me richten op de gemeente. En dan kun je niet na verloop van tijd zeggen van oké, dat heb ik nu ook gehad, ik ga nu naar buiten. Het is iets wat zich steeds weer herhaalt. Steeds weer moet je terug naar boven, naar God toe. En steeds weer moet je ook weer terugkomen in de gemeente om gevoed te worden. Om elkaar op te scherpen. Maar toen Josia de opdracht had gegeven om die tempel te herstellen, toen ging dat veel meer naar binnen dan hij verwacht had. Tijdens de renovatie van de tempel werd er een boekrol ontdekt. Waarschijnlijk het Bijbelboek Deuteronomium. Of een deel ervan. Is er hier tijdens de verbouwing ook wat gevonden, dat u weet? Niet dat u weet. Ook geen Bijbel? Waren we er een kwijt dan? Nou, de helft van de christenen leest geen Bijbel. De mensen die verantwoordelijk waren voor de renovatie zijn op een gegeven moment naar Josia toegegaan. En ze hebben aan hem een gedeelte van die boekrol voorgelezen. En toen hij dat gehoord had, scheurde hij zijn kleren. Maar er stonden ook prachtige dingen in, hoor. Er stond bijvoorbeeld in Deuteronomium 6, dat je God moet liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht. En laat dat nou precies van Josia gezegd worden in 2 Koningen 23. Voor Josia was er geen koning aan hem gelijk die zich met heel zijn hart, heel zijn ziel en met heel zijn kracht tot de Heere bekeerd had. Overeenkomstig de hele wet van Mozes. En na hem was er niet één aan hem gelijk. Maar de rest was niet zo geweldig. De Heere God had gezegd in dat Bijbelboek, als je de stem van God niet gehoorzaam bent, dat dan de straffen zullen komen. En ze zullen zelfs uit het land weggehaald worden en verstrooid worden. Dat kwam binnen bij Josia. Want hij wist dat het gaat over Juda. Het gaat over het volk. En hij was vol berouw, maar hij wist niet precies hoe hij dat moest interpreteren. Dat heb je ook wel eens als je een stuk uit de Bijbel leest, dat je denkt van wat betekent dat nou? Ik snap het niet precies. Josia ging op zoek. Hij wilde iemand raadplegen die moest uitleggen wat het nou precies betekende. Daarom zitten we in de kerk op zondag. Daarom leg je misschien wel 2 of 3 Bijbels naast elkaar. Of je zoekt naar een stukje uitleg. En dat is toch wel schrijnend, mannenbroeders. Die knechten van Josia gaan op zoek naar iemand die het uit kan leggen en dan komen ze bij een profetes uit. Was er op dat moment geen man die Gods stem verstond? En die profetes Hulda, die legt dan uit wat er zal staan te gebeuren. De ballingschap, omdat ze God verlaten. Maar, zegt ze erbij, koning Josia, omdat jij berouw hebt gehad, omdat jij je bekeerd hebt, zal het in jouw tijd niet gebeuren. Jouw ogen zullen het niet zien. Je zult het niet meemaken. Het zal na jou gebeuren. Ik weet niet hoe het met jou is, maar als iemand tegen mij zal zeggen van ja, dat is niet zo leuk wat er allemaal gebeurt, maar jij hebt er geen last van, hoor. Mooi. Als ik er geen last van heb. Toch? Maar zo reageert Josia niet. Als er bij hem een stuk bezinning op gang komt, als boven tot hem spreekt, dan houdt hij dat niet voor zichzelf, maar dan geeft hij het door aan het volk. En dan lees je verderop op het eind van het hoofdstuk dat het verbond vernieuwd wordt tussen het volk en God. En Josia neemt daarin het voortouw. En het volk stemt ermee in. En later lees je in het volgende hoofdstuk dat ook nog het Paasga gevierd wordt. En dan staat er zelfs bij, dat was niet meer zo gevierd sinds Samuel. Dus zelfs met David en Hiskia was het Paasga niet zo gevierd als het nu gevierd zal worden met Josia. Over enthousiasme gesproken. En later blijkt dat die bekering van het volk niet zo diep gaat. Want als Josia er niet meer is, dan lopen ze weer achter de afgoden aan. Dat is voor ouders ook best een zoektocht. Want je wilt dat je kinderen tot geloof in Jezus Christus komen. Je wilt dat je kinderen God zoeken en hem vinden. Maar je kunt het er dus niet bovenop leggen. Je kunt het niet afdwingen. Dat kon Josia ook niet. Eerst naar boven. Dan naar binnen. Dan naar buiten. Zeven jaar terug heb ik over dit gedeelte gepreekt. Ik was gevraagd voor een jeugddienst. Het was een dienst voor opening winterwerk in september. En het thema was restart. Opnieuw beginnen. Nou, eigenlijk past dat wel heel mooi bij de gedachten van de HGB. Dus toen ik het materiaal van de HGB las, toen dacht ik, Josia. Als je het nou hebt over een restart, over een opwekking, over een hervorming. Josia. En in die preek van 7 jaar terug haalde ik een ontmoeting aan die ik 7 of 8 jaar terug heb gehad. Ik werd ergens om advies gevraagd. Daar wil ik mee afsluiten. Iemand had op de een of andere manier mijn naam gehoord en had mij benaderd of ik eens wilde langskomen om te praten over het opzetten van jeugdwerk. Ik ben er naartoe gegaan en ik heb die avond om 2 uurtjes met die mensen gepraat. Ik was uitgenodigd door een jonge vrouw, ze had een gezin, een paar kinderen. En als je het nou hebt over enthousiast, die was enthousiast. Dat jeugdwerk moest opgestart worden, dat kinderwerk op zondag moest opgestart worden. Ze had kinderen en er was niks in die gemeente. Super enthousiast. Die andere 2, niet zo. Na afloop van dat gesprek stond ik buiten met haar. Die anderen waren al weg. En ik raakte nog even kort aan de praat. En ik vroeg haar, hoe zit het met uw stille tijd? Leest u zelf de Bijbel nog? Want u kunt wel van alles willen in de gemeente. Maar als het tegen zit, dan is er maar 1 ding wat u op de hoogte houdt. En dat is uw relatie met boven. Daardoor kan God u vasthouden in moeilijke situaties. Het was maar een kort gesprek. Ik ben in de auto gestapt. Na 1 uurtje was ik thuis. Het was al 11:00. En ik ben meteen achter de computer gaan zitten. En ik heb haar een mailtje gestuurd. Met de gedachte, dat leest ze morgen wel. Ik zal hem u voorlezen. Misschien is dat wel de toepassing van de preek voor u, voor jou en voor mij. Dag. Mijn vrouw vind ik altijd dat ik niet al te enthousiast ben in mijn aanhef. Die vindt dat ik moet zeggen beste of lieve. Dag. En dan haar naam. Maar die vertel ik niet. Vult u uw eigen naam erin. Dag Erik. Jan. Bert. Als het goed is, heb je voordat je deze mail leest al een dagboek uitgekozen en ook het gedeelte van vandaag al gelezen. Of heb je er gisteravond nog ingepakt? De enige manier waarop je iets in beweging zet is door zelf te beginnen. Dus, pak een Bijbel. Begin te bidden. En kijk om je heen of er 1 of 2 vrouwen aansluiten. Stap maar op 1 of 2 mensen af. Liefst met kinderen, dan heb je ook dingen om over te praten. Maar zorg dat de Bijbel opengaat en de handen gevouwen. Waarschijnlijk zul je eerst zelf weer in het ritme moeten komen. Dus vertel maar aan mij wat je vandaag gelezen hebt en wat de titel van je dagboek is. Grote kans dat hij hier ergens in de kast staat, dan lees ik op afstand met je mee, als je het niet erg vindt. Zorg ervoor dat je lijn met, is mogelijk hè, boven in orde is. Want anders ben je na 1 of 2 tegenslagen helemaal uitgeblust. En gooi je de handdoek ook in de ring. Vriendelijke groet, Erik Brinkman. Toen ben ik naar bed gegaan. De volgende morgen kreeg ik een mailtje terug. Ze schreef dat ze huilend achter haar computer zat. Ze was de vorige avond na ons korte gesprekje buiten thuisgekomen bij haar man en had verslag uitgebracht van de avond. En ze had haar man om een dagboek gevraagd. En 's avonds laat, nog diezelfde avond, was ze in bed de Bijbel gaan lezen. Dat was een restart, een herstart. Ik weet niet waarom ik voor dat gesprek was uitgenodigd, misschien was het wel voor haar. En dat zinnetje wat ik ruim 7 jaar terug heb opgeschreven in die mail, raakte me gisteren toen ik met deze preek bezig was. Zorg ervoor dat je lijn met boven in orde is, want anders ben je na 1 of 2 tegenslagen helemaal uitgeblust en gooi je de handdoek ook in de ring. Ruim 1 jaar na onze ontmoeting kreeg ze kanker. Ze leeft niet meer. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, begon Josia de God van zijn vader David te zoeken. Gemeente, jongens en meisjes, jongelui, zoek de God van Josia. Stel het niet uit tot morgen. Begin vanavond nog. En dan komt dat door de geest geïnspireerde enthousiasme. Vanzelf. Dat kan niet anders. Amen. Thank you. Prachtig, hè, die laatste regels. Wij moeten God zoeken. Maar God zoekt ons ook. Wij moeten niet alleen naar boven, maar boven kwam naar beneden. In Jezus Christus de Zoon. Ik wil u graag het samen met u, het Onze Vader, bidden. En als u dat wilt, mag u dat hardop mee uitspreken. Naar verbinden. Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. Dat mag straks hier bij de uitgang. Thuis ziet u naar alle waarschijnlijkheid al een QR-code in het beeld verschijnen. En we willen deze dienst afsluiten met het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Op toonhoogte 315. Op toonhoogte 315. En broeder achter het orgel, het vorige lied was denk ik terecht dat het een beetje ingetogen was. Voor mij hoeft dat nu niet.
Thank you.
Gemeente, laten we met elkaar bidden om de zegen van God. Heere, zegent u ons. En behoedt u ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten. En wees u ons genadig. Heere, verheft u uw aangezicht over ons. En geeft ons vrede.